Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland.
Goeiedag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast. Superleuk dat je weer luistert. We zijn vandaag weer met de enige echte Wesley Vissers. We hebben Wesley al een tijdje niet meer gesproken tijdens onze podcast. Ik denk dat de laatste keer, ja, een half jaar geleden is het misschien, denk ik.
Ja, dat moet zoiets wel zijn, ja. Ja. Voor de laatste wedstrijd nog, sowieso.
Ja. Ja, het zal waarschijnlijk ergens in augustus geweest zijn of zo. Of september. Voor mij was juli misschien de laatste keer dat we hebben opgenomen.
Ja, we hebben nog wel iets gedaan in de gym, maar dat was al was alweer na de Olympia. Alleen echt zo'n podcast is al een tijdje geleden.
Nee, inderdaad, dat is alweer eventjes terug. Ja, ja, want afgelopen jaar is natuurlijk heel veel gebeurd. En daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben in deze podcast. Wat jouw plan van aanpak is voor het komende jaar om Nederland goed op de kaart te zetten. Ja. Bij ons word je natuurlijk wel gewaardeerd in tegenstelling tot bepaalde tv-programma's die naar mijn mening heel respectloos met je omgingen. Dus pas dat alsjeblieft aan als je dit kijkt. Maar dus we gaan het vandaag hebben over jouw plan van aanpak over het afgelopen voor het komende jaar. Met terugblik op het afgelopen half jaar. We hebben natuurlijk de Olympia gehad. We hebben daarna nog de Arnold Classic gehad. De Detroit Pro, als ik hem goed zeg. Hoe voel jij je daarover over het afgelopen half jaar?
Ja, als ik de Olympia ermee bij meeneem. Natuurlijk de Olympia na de Arnold overwinning was een beetje een teleurstelling. Ik terugkijkend zie ik wel dat de hoofdjury gelijk had over dat ik niet zo vol was als op de Arnold. Maar ik vond de plek die ik had gekregen niet helemaal terecht. Dat ik zeg maar echt achtste was geworden in plaats van vijfde of zesde bijvoorbeeld. Had ook gewoon wel gekund. Maar ja, dan zie ik hem meer als motivatie van oké, dan ga ik mezelf echt eens goed laten zien. Dat was dus mijn plan bij de Arnold om mijn titel te verdedigen. Eigenlijk ging heel die prep ging echt perfect. Ik was echt trots op mezelf dat ik die verbetering zag in mijn benen vooral. Ik heb alle foto's op mijn mobiel staan van de prep die ik heb laten zien aan mijn coach als check-in foto's. Dus ik heb gewoon iedere week meerdere check-in foto's die ik gewoon letterlijk zie van oké, ik had wel de shape die ik had willen laten zien op de Arnold. En het grappige was dat ik ongeveer 10 dagen van tevoren zei ik tegen hem, ik ben eigenlijk een beetje bang dat ik mijn gewicht niet haal. Ik sta in principe al zo droog als ik kan zijn, maar ik woog nog steeds iets van 3,5 kilo boven mijn gewichtslimiet. En ik denk van, ja, hoe gaan we dat doen? Hij zegt van, nou, dat komt wel goed. Nou ja, dat kwam inderdaad goed. Want net van Arnold, de dag van tevoren, toen werd ik heel erg ziek. Ja, ik heb natuurlijk een video over geplaatst op mijn YouTube-kanaal. Maar om een lang verhaal kort te maken, ik was ongeveer van 7 tot 8 kilo ongeveer kwijtgeraakt aan heel veel vocht.
Oh, damn.
En toen woog ik in één keer minder dan hoeveel ik woog toen ik nog amateur was voor mijn pro-kaart.
Wow.
Dus ik kon zelfs mijn weight cap halen als amateur. Zo licht woog. Ik denk van, waar komt dat gewicht vandaan? Zeg, hoe kan je nog zoveel gewicht verliezen? Dat geeft ook wel weer aan hoeveel vocht je in de spier hebt zitten. Hè? Dat mensen denken van, ja, de spier is toch voornamelijk vocht. Maar op een gegeven moment, als je lichaam van iets af wil, trekt hij ook het vocht daaruit. Dus het is waarschijnlijk een combinatie geweest, als ik terugkijk, van het norovirus en een voedselvergiftiging misschien. Ik weet het nog niet zeker, maar in ieder geval, mijn lichaam gaf aan, dit is genoeg geweest. En ik heb natuurlijk wel gewoon de Arnold gedaan. Ik heb proberen mijn shape recht te trekken, maar pas de laatste dag, echt voor de dag van de wedstrijd, kon ik een beetje eten. Toen was mijn vertering een beetje normaal. Zeg maar, om zonder detail te treden, was de eerste keer dat ik zonder op het wc te zitten naar de wc kon. Dus dat was wel even een heftige week. Maar ik ben wel nog steeds trots op de shape die ik heb kunnen laten zien op het podium. Want niemand wist wat er gebeurd was. En ze zeiden van, ja, Wesley is misschien een beetje aan de platte kant, maar gewoon piek gemist of zo. Ja, er was wel veel meer gebeurd dan dat. Maar ja, ik en mijn coach hebben daar gewoon heel erg proberen recht te trekken. En toen heb ik daarna, had ik eigenlijk nog steeds met de prejudging, omdat ik toen al wist, oké, ik zit niet in de top 5. Ja, ik zit net in de top 5, wel of niet, wist ik niet zeker. Want er was de laatste call-out, zeg maar de allerlaatste vergelijking die ze maakte, zat ik al niet meer in. En dat wil zeggen, de laatste call-out van alle call-outs is de call-out van de winnaar, zeg maar, van de top 3 of zo. Ja. En dat was volgens mij toen tussen Mike en Frank, Logan Franklin bedoel ik. Dus ik wist sowieso, oké, als we nummer 1 en 2, ja, dan zit ik er sowieso buiten. En aan de hand van hoe de call-out ging, waar ik in zat, stond ik ook niet altijd in het midden. Dus ik denk van, oké, dat wordt gewoon geen plek die ik had gewild. Dus eigenlijk was ik in de prejudging backstage, was mijn coach en Marley waren alle twee. Toen hadden we eigenlijk besloten, oké, we kappen er gewoon mee. Niet dat ik niet naar de finale ging, maar gewoon hierna gaan we even niks meer doen. Want ja, we missen gewoon nog steeds te veel massa. Ja, ik was ziek geworden. Maar als ik ziek was geweest en ik had wel meer massa gehad op de plekken waar het had moeten zitten, dan was het niet zo extreem verschil geweest waarschijnlijk. Ja. Want die foto's die ik daar had toen ik 108 punt nog wel woog in plaats van 113. Ja, mijn benen waren echt gewoon twee stokken geworden. Van je zwakke punten gaan het allereerste weg natuurlijk. Van je lichaam. Dus net is er net opgebouwd. En had mijn coach ook goed uitgelegd. Ja, die eerste paar maanden dat je het hebt, heb je het nog niet echt. Dat is nog niet solidified, zeg maar. Dus als je het dan kwijtraakt, dan, of er gaat iets fout, dan gaat het ook gelijk daar weer weg. Ja. Dus je zag gelijk van, nou, alles wat ik heb opgebouwd, dan verdwijnt gelijk als sneeuw voor de zon. Dus ik dacht van, oké, ik heb langer de tijd nodig gewoon om dit echt vast te houden. Maar toen dacht ik van, ja, ik weet wel dat ik er veel beter uitzag dan wat ik op de arm heb laten zien. Want ik zag de foto's van tevoren. Ik denk van, de Detroit Pro was 4 weken later. En ik wist, ik had van tevoren gezegd, die wilde ik eigenlijk sowieso gaan doen. Dus we hadden die dag van de Arnold hadden we eigenlijk gezegd, ja, we gaan niks meer doen. Maar ik had geslapen en ik kon niet stoppen met nadenken over, ja, ik ben toch niet blij met deze beslissing. Van iets mist er nog. Ik wil niet mijn off-season beginnen met zo'n domper, zeg maar. Van, dat is moeilijk om dan een jaar lang, als het niet meer is, motivatie te houden met zo'n raar einde. Terwijl ik wist van dat het niet mijn beste shape was die ik had kunnen laten zien. Het was niet de Wesley die ik had willen laten zien, op de Arnold vooral. Dus toen hadden we toch besloten, de dag daarna, niemand wist het, mijn coach wist het niet. Ik zei van, ja, ik wil toch de Detroit Pro gaan doen. En toen zei hij, oké, wat je dan wel moet doen, je pakt sowieso 4 dagen compleet rust. Je laat compleet los van je voedingsschema. Je gaat naar het vliegveld toe, je eet gewoon wat ze daar hebben. Je eet wat ze op het vliegtuig hebben. Je spendeert tijd met je familie. Laat bodybuilding even helemaal los. En dan pas kijken we of je klaar bent voor nog zo'n prep van 4 weken. En dat ging eigenlijk, de eerste dag was moeilijk voor mij. Want ja, om van die structuur los te laten vind ik gewoon heel moeilijk. Maar daarna was een soort van opluchting. Want ik kwam, de terugvlucht was via JFK New York. En omdat ik business class reis, doe ik altijd mijn wedstrijden. Omdat het anders ja, te veel is voor je lichaam. Ja. dan krijg jij lounge toegang op het vliegveld. En bij JFK, ja, per vliegveld is dat anders. Maar daar hadden ze echt een, het was een soort all-you-can-eat luxe buffet. Ik denk van, holy shit. Dat is gewoon in New York, de echte New York cheesecake. En gewoon, ja, noem het maar op. Alle soorten pizza's die je kan bedenken. Vers afgebakken. Soms daar gewoon met die mannetjes, zeg maar. Wat wil je? En dan bakken ze daar vers voor je af. Ik denk van, yes, ik kan gewoon even niet nadenken en gewoon pakken wat ik wil. Maar dat was wel echt, en dat had ik precies nodig. Van even die paar dagen. En ik kwam best wel snel aan een kilo's van het vocht. Maar dat raak ik ook best wel snel weer kwijt. Dus ik had het even nodig, even die reset. En toen ging de prep erin. En die prep ging eigenlijk heel erg goed. Ging eigenlijk niks mis. En ik dacht van, oké, die Detroit Pro, die gaan we gewoon winnen. Maakt me maar niet uit wie er meedoet. Ik ga gewoon winnen. En op het laatste moment ging een ander nog meedoen aan die wedstrijd. Dat is Matt Grego. Die werd derde op de Arnold. En volgens mij heb ik hem zelfs met jou ook over gehad. Van Matt Grego kan ook een gevaar zijn. En die had mij dus verslagen op de Arnold. Dus ik denk van, yes, hij doet mee. Dus dat wil zeggen, als ik hem nou versla op Detroit, zien mensen gelijk van, Wesley is wel beter dan op de Arnold. Sowieso. Dus ik ging naar Detroit toe. Ik zag er veel beter uit, veel voller. Mijn coach was er ook mee eens. En hij is altijd heel eerlijk van, oké, we hebben alles op een rijtje staan. En op de dag van de wedstrijd zelf, ik zag die meting en denk van, hij is gewoon niet helemaal ready voor mijn gevoel. Hij zag er niet compleet 100% uit. En ik wist, ik wel. En we hebben de prejudging gedaan. Ik zag de foto's en denk van, ja, ik ga dit gewoon winnen. Ik wist het gewoon zeker. Mijn coach zei het. Iedereen zei het. Ook op social media ga je natuurlijk even kijken wat vinden mensen. Ja, hij heeft een grotere reet dan mij. Oké, dat weten we allemaal. Maar dat was letterlijk, that's it. Dat was letterlijk alles. En misschien een iets beter sweep op de quads, maar
ja, ik was ook redelijk verbaasd. Of in ieder geval, ja, want de outcome was natuurlijk anders. Ja. Maar ik merkte ook dat tijdens het jureren, wat je ook live commentaar.
Ja.
En het enige waarbij ze zeiden van ja, wat misschien wel naar hem zou gaan, dat was dan inderdaad de glutes. De back double bicep was gelijk.
Yeah.
Alleen zij zeiden van boven heeft Wesley meer massa.
Ja.
En onder heeft McGregor weer meer massa. Ja. Dus dat was een beetje van, ja, dit is dan gelijk. Maar alle andere poses, side chest, front leg spread, die zeiden ze allemaal van, die gaan naar West.
Ja, daar hoorde ik dus ook. Want ik kon de livestream terugspoelen. En nog één gewoon zien, wat zeggen ze nou over mij in die pre-judging? Kan ik nog iets verbeteren voor de finale? Of is de kleur goed? En alles was gewoon goed. En ik denk van ja, hun zeggen het, mijn coach zegt het, ik zie het zelf ook. En als ik het zie, dan, ik ben altijd heel eerlijk over mezelf, dan weet ik gewoon, het moet goed komen. Alleen in de avond, William Boneke ook mee, zoals de mensen die het hebben gevolgd, die heeft ook gewonnen.
Ja.
Wat heel erg vet is, voor op zijn leeftijd is het gewoon ongelooflijk.
Ja, ziek inderdaad.
Maar hij is ook qua bodybuilding, spelletjes, politiek, wat je het ook wil noemen, is hij heel slim. Hij zei tegen mij, net voordat het finale eigenlijk begon, ja, je hebt eigenlijk een fout gemaakt. Ik denk van, waar heeft hij het over? Ja, je had niet moeten zeggen dat je de Olympia niet ging doen. Ik dacht van, in één keer voel ik een steen bij mij. Ik denk van, oh shit, hij heeft gelijk. Het is tussen mij en McGregor. Ze weten dat ik de Olympia niet ga doen. Matt wel. Dus als het dichtbij zit, wat in bodybuilding altijd is, flip a coin en die wint, dat boeit dan zogenaamd niet. Ik denk van, shit. Oké, ja, ik kan nou niks meer aan doen in ieder geval. Dus ik ga gewoon die finale doen. Publiek werd nogmaals gewoon gek. Nog zelfs de live commentaar in de finale was hetzelfde ook weer. Van in ieder geval dat de Edge naar mij zou gaan. Maar toen hoorde ik de MC, of degene die zeg maar de wedstrijd live commentaar geeft, die daar ook op het podium staat, zeg maar die gast met de microfoon, die zei, hij noemde het prijs, hij had niet eens meer, hij zei van, the winner of this competition wins the elusive prize of going to the Olympia, the Olympia ticket. Toen dacht ik al, oké, ja, ik weet het niet. Want als ze daarop gaan focussen, het is allemaal, ja, ik weet niet of het zo gebeurd is, hè, maar daar denk ik dan op dat moment van, waarschijnlijk is het behind the scenes allemaal zo gezegd van, oké, we moeten even belangrijk maken dat de Olympia is het belangrijke van de wedstrijd.
Een soort een runner-up is voor de Olympia. Klopt. Of een pre-Olympia wedstrijd.
Ja, en dat de winnaar daar gaat naar Olympia, dat is een hele eer. En dus, oftewel, als je zegt dat je niet naar Olympia gaat, dan win je gewoon niet. Dus, maar dat gezegd hebbende, als ik gewoon heel eerlijk ben, ik had die wedstrijd kunnen winnen, maar je had ook kunnen zeggen, oké, Matt heeft betere balans. Ja, hij was niet slecht, helemaal niet slecht of zo. Maar ik had echt gewoon gedacht van, dit kan ik winnen. En dat had ik echt leuk gevonden. Niet voor mezelf, maar voor de kans om met William daarna, als twee Nederlanders, die pose aan te kunnen doen. Want dan hadden wij zeker in Nederland op tv kunnen komen. Had ik gewoon voor gezorgd. Van, dat is toch super vet.
Ja.
Twee Nederlanders gaan eventjes naar Amerika toe, pakken een wedstrijd samen, overwinnen twee klasses, doen een post-down samen. Super vette foto's. Dat was echt mijn droom. Ja. Ik zei ook tegen hem, zorg ervoor dat jij wint. Want het is totaal niks met ego te maken, maar ik dacht echt van, deze kan ik echt winnen. Ik dacht echt van, ja, duidelijk, ik ga geen wedstrijd doen met het gevoel van, oh, misschien tweede, misschien derde of zo. Nee, ik wou echt winnen. En ik dacht, alles gezien te hebben, het is mogelijk. En William wist ik ook van, oké, die ziet er echt gigantisch goed uit tegenwoordig. Dus dat is niet normaal.
Ja.
Ik denk van, oké, als hij wint en ik win hem, dan kunnen we echt iets moois neerzetten om bodybuilding in Nederland op een leuke manier op de kaart te zetten. Gewoon leuk, gewoon twee gasten die gewoon alle twee humble beginnings, zeg maar, en dan even gewoon Amerika, al die Amerikanen verslaan. Nou, dat leek me gewoon leuk. En jammer genoeg mocht het zo niet zijn. Dus, maar ongeacht dat,
oppassen dat je niet te veel zegt.
Nee.
Ja.
Nee, klopt. Maar ongeacht dat was ik wel. Ik was een super goede wedstrijd. Echt een zwarte achtergrond. Fysiek zag er zo goed uit als mogelijk met die belichting. Gilco Productions deed de belichting ook.
Had je verteld, ja.
Ja,
dat je daar ook heel erg hyped over was. En dat zag er ook echt allemaal gelijk uit.
Die foto's en die video's daarvan is gewoon. Toen zei ik ook, als ik een post op Instagram gemaakt, ja, dit is gewoon wie ik ben. Beter dan dit wordt nu niet. Dat wist ik ook gewoon van, oké. En het is, kijk, de jury, ik respecteer de jury altijd. De hoofdjury kwam ook naar mij toe en zei van, je hebt flink goede verbeteringen gemaakt, maar je was een beetje too flat in the glutes. De glutes waren gewoon niet waar ze moesten zijn. Dus hij legde wel uit wat de reden was dat ik toch niet eerste was. Terwijl hij had mezelf wel eerste gezet. Alleen andere juryleden, die dus, ja, ik weet niet wie het waren, die hebben mij dus niet op eerste gezet. En het scheelde ook maar één punt. Maar mijn echte doel was ook om te laten zien, die Arnold shape was niet wie ik was, maar die Detroit shape, dat, daar ben ik echt trots op. Dus ja, dat was mijn uiteindelijke doel natuurlijk, ja, met het proces. Om daar naar die off-season te beginnen met een goed, met frisse start in plaats van zo'n domper gevoel. Ja. Dus ik had natuurlijk wel willen winnen die wedstrijd, was echt super leuk geweest, maar ik snap ook echt wel dat die met verdient om naar de Olympia te gaan. En je moet gewoon een beetje...
Ja, hij hoeft nu niet nog een pro-show te doen. Ja, precies. Te kwalificeren.
En hij is ook gewoon een aardige gast. Ik heb ook hij zei ook tegen mij, thank you for making me a better bodybuilder, zei hij ook. Al voor de finale, dus was ook ja, interessant dat hij dat toen zei. Lief. Maar in ieder geval, hij was wel dankbaar voor de strijd. En ik zei ook tegen hem, ja, maar jij ook. Want toen jij nog niet meedeed, zei ik tegen hem, dacht ik sowieso, dit wordt... Ja, er deden niet echt gasten mee waarvan ik dacht dat die op hoog niveau waren qua Olympia-level. Maar die Matt, die heeft al Olympia gedaan, de aller derde. Dus ik wist als hij mee gaat doen, moet ik wel op mijn best zijn. Dus ik ging nog extra goed mijn best doen om echt even die piek perfect te doen. Geen risico's nemen, gewoon precies alles goed doen. Dus hij heeft me ook geholpen om mijn beste shape te halen. En daarna, de volgende dag natuurlijk een cheat day gehad. En hij was er in de ochtend ook toevallig dat ik hem tegenkwam bij hetzelfde restaurant.
Ik zag het, ja.
Ja, en toen heb ik ook nog gezegd tegen hem van, misschien is het wel leuk als we even een foto maken van, even die camaraderie laten zien, de kameraadschap van bodybuilding. Van ja, je hebt mij wel verslagen, maar we blijven gewoon allemaal, we doen er allemaal evenveel voor. En het blijft een jury sport, blijft een subjectieve sport. Dus ook al vind ik misschien dat ik had kunnen winnen, het blijft subjectief. Dus het is geen van, oh, je ziet dat ik toch eerst over de lijn ben. Nee, je ziet niks. Het is een mening. Dus het heeft me alleen maar meer motivatie gebracht dat ik nu weet, zo'n twijfelgeval wil ik gewoon nooit meer hebben. Ik kon nooit meer dat de jury zomaar kan zeggen van, ah, toch net niet, of we zetten er maar even vijfde. Nee, ik wil echt een shape bereiken dat die twijfel niet meer kan bestaan. Dat je gewoon weet, oké, bovenlichaam weet ik wel dat het er goed komt. Dat zeggen ze altijd, maar onderlichaam dit keer ook. Daar heb ik gewoon de tijd voor nodig. Dus ja, nu naar Detroit even geen wedstrijden meer. Nee, even groeien.
Ja, oké, okay, nice. Hey, misschien een kritische vraag, maar je gaf natuurlijk aan dat je ziek was. Ja. Of net voor de Arnold Classic. Ja. Is natuurlijk een makkelijke vraag om te stellen, maar waarom ben je niet toen, heb je dat niet eerder aangegeven? Want het was een soort verrassing voor heel veel mensen. Natuurlijk op het podium was het wel enigszins soort van te zien. Het was iets platter, maar je hebt het pas achteraf aangekondigd dat je ziek was. Wilde je zeg maar geen gezichtsverlies leiden? Dat het zeg maar sowieso al een kant op kon gaan?
Dat. Je wil op het moment dat je zegt dat er iets mis is met jou, gaan ze extra letten op jouw fysiek.
Ja.
Dus soms dan hoop je gewoon, als je het nooit zegt, misschien zien ze het niet of zo. Plus ook voor je eigen mindset. Ik ging er nog steeds die dag van tevoren, dat kan ik ook nog in mijn WhatsApp laten zien, letterlijk. Ik zei ook letterlijk tegen mijn coach, we zijn weer terug waar we moeten zijn qua shape. Van zo moest ik wel denken, want ik kan niet een podium op gaan wetende van ja, het wordt toch niks. Die mindset die bestaat gewoon niet. Als je als competitief atleet daar bent, je gaat altijd voor de best mogelijke situatie. Dus in die ene dag van tevoren dat ik alles gewoon goed ging en ik kon veel eten, veel laden. Toen dacht ik van, het kan echt nog wel eens goed komen ook, dacht ik. En als ik dan van tevoren had gezegd van, ja, ik ben zoveel kilo afgevallen en ik zie je niet uit. Ja, dan gaat die mindset gaat ook mee jou spelen. En dan krijg je al die comments op social media erbij. Nou, dat werkt niet positief. Dus toen dacht ik van, oké, ik wil, nu dat ik zeker weet dat je het echt kon zien op het podium, wil ik wel even laten weten waarom dat zo was. En dus ik zei ook tegen Niels, mijn cameraman, ik zei ook, zorg er wel voor dat je, ook al voel ik me verschrikkelijk, film dat stukje, dat ik kan laten zien dat het echt ook zo was. En ik had ook laten zien op mijn, ja, die foto's zie je sowieso, die checken en mijn gewicht dat in één keer helemaal naar beneden dipt, zeg maar. Maar
zie je dat vaker in bodybuilding wereld? Of is dat, nou, of dat gebeurt het heel zelden?
Het gebeurt wel eens. Dat je vooral voedselvergiftiging gebeurt wel eens natuurlijk. Daar kan je gewoon voor de rest soms weinig aan doen. Vooral als je bijvoorbeeld een lange reis hebt. En dat heb ik dus ook nou verbeterd. Maar stel, je
langer
moet
van tevoren aanwezig zijn.
Ja, stel je moet 8 uur lang in een vliegtuig zitten. Ja, en je hebt alles geprept. Maar stel die laatste maal dat je eet met kip of vis of zo, is net niet lang cool genoeg meer geweest.
Ja.
Kan het wel eens. En je hebt dan al een laag immuunsysteem. Dan kan het wel eens gebeuren dat je toch daar heel veel last van gaat krijgen. En dat is bij een paar atleten wel eens gebeurd. Zoals volgens mij 2 jaar geleden bij Urs, ook bij de Arnold Classic. Toen moest je ook naar het ziekenhuis, infuus. Rehydrateren, zeg maar allemaal. En, maar ja, hij had toen wel zijn shape. Maar hem was het dan, ik kon niet zeggen minder erg of zo, maar hij kon wel terugbouncen op tijd. En ik niet. Dus, bij mij was het gewoon te diep omlaag gegaan. Ja, het kwam er aan beide kanten meerdere dagen uit. Dus dan ja, je kan er niet terugtrekken, zeg maar. Maar dehydratatie gebeurt wel eens vaker bij bodybuilders om verschillende redenen. Ja. Hoeft niet alleen ziekte te zijn, maar kan ook gewoon misbruik zijn van diuretica bijvoorbeeld. Maar dat
ja,
is...
je loopt echt op een dun lijntje op zo'n moment. Want je bent natuurlijk op zo'n kwetsbaar, laag vetpercentage. Ja, dus dat, gezond is het niet altijd.
Nee, dat is gewoon dus jammer. Ik vind mezelf ook beter uitzien. En ik voel me beter als ik wat hoge vetpercentage heb. Maar tegenwoordig kan dat gewoon niet meer op die wedstrijden. Van als je geen strepen op je glutes hebt staan, dan win je het gewoon niet. Ja. Dat is tegenwoordig gewoon de realiteit.
Ja, want misschien nog een domme presentatorsvraag als we het daarop moeten betrekken. Maar in het kader van gezondheid, waarom ben je toen niet gestopt? Want je had natuurlijk eigenlijk, je stond waarschijnlijk voor een tweesplitsing. Van ik had kunnen kiezen van ik ga, ik trek me terug, ik ga volledig oppakken. Kijk, ik snap, je hebt er een half jaar voor gewerkt, titel verdedigen. Ja. Dood of de gladiolen.
Ja, nou, precies.
niet letterlijk, maar zeg maar, wat was voor jou de afweging dat je toch besloot om door te gaan?
Nou ja, die vraag kreeg ik letterlijk vanuit Marley de ochtend van de vlucht. Ik lag op bed. Ze zag echt als een zombie daar liggen. Ze zei van, wil je nog gewoon gaan? En ik zei, zonder na te denken, zei ik van, ik ga. Van, voor mij is dat niet echt een vraag. Als ik me echt, ik voel me verschrikkelijk, maar je weet ook wel wanneer je echt doodgaat, zeg maar. Ja. Dan natuurlijk, dan ga ik niet. Maar ik kon in ieder geval, dacht ik, nog een beetje lopen. Ook al zat ik al in de rolstoel in het vliegveld. Ik had, als ik puur kijk naar wat is beter voor je gezondheid, had ik natuurlijk gewoon thuis moeten blijven. Maar je investeert zoveel in die wedstrijd en je denkt toch in je achterhoofd, misschien komt het toch wel goed. Misschien is het maar één dag dat je even naar de kloten bent en daarna je doet er alles aan. Je koopt van die oral rehydration salts, van die speciale geformuleerde zakjes, maar de mineralen in zitten.
Die ORS.
Ja, ORS, festival.
Dat hebben ze vaak op festivals als mensen te ver van zijn.
Die hadden ze toevallig op het vliegveld, dus we hadden een paar van die zakjes. Dus iedere keer pak ik zo'n zakje, drink een klein beetje water, wat te veel, dan moet ik alweer... dus ik dacht van met dit soort tools, per dag voelde ik me net iets beter. En ik wist ook, omdat ik een business vlieg, kan ik in ieder geval plat liggen. Dus ik heb heel de tijd plat gelegen. En als ik wakker werd, pak ik weer zo'n slokje van die ORS en dan ging ik weer terug. En mijn coach die zei ook van ik vroeg aan hem eigenlijk heel droog van wat moet ik nou doen? Ik ben zoveel kilo verloren. En hij zei van je moet dat soort dingen ook gaan zoeken. En kijken hoe je zoveel mogelijk water en mineralen binnenkrijgt. Dus dat was mijn doel.
Ja, en mineralen vasthouden. Dat is
vasthouden. Ja, want het kwam aan de achterkant gewoon 10 keer zo hard vooruit. Ja. Echt, ja. Maar als je eenmaal in het proces zit, dan je gaat naar het vliegveld. Je gaat met het vliegtuig en die volgende dag was in ieder geval al gezakt tot onder mijn maag, zeg maar. De rest was nog naar de kloten, maar het kwam in ieder geval niet meer omhoog. Dus ik dacht van er zit verbetering in. En dan maak je eigenlijk een beslissing van het gaat de goede kant op, dus ik ga het gewoon doen. Maar dan ben je het dan toch al, dus dan doe je het gewoon. Maar als ik echt, als je op objectieve manier zou kijken, wat is echt slim voor je gezondheid, had ik eigenlijk thuis moeten blijven. Maar dat is met professioneel sporten eigenlijk in het algemeen wel. Je gaat toch tot het gaatje. Als je voelt van er zit nog een kans dat ik het kan doen, dan doe je het gewoon. Als ga je daar weer spijt van krijgen. Want stel dat ik dat had gebleven. 2 dagen later was ik beter. Dan had je gedacht van shit. Anders had ik, als ik nu al was geweest, dan had ik toch mee kunnen doen bijvoorbeeld. Dat wil je niet meemaken.
Je hebt een prep plus gehad, zeg maar. Ja. Gewoon hoe kut je al voelt met prep, maar dan nog even 10 keer extra eroverheen.
Klopt. Je moet je bedenken. Je bent al helemaal gedepleted. En dan, je denkt al, dit is het limiet. En dan gaat er nog 8 kilo vanaf. Ja. Die zwakte die je dan voelt, hè, dat is zo raar. Van je probeert te lopen, maar je denkt, dat gaat. Je denkt, je lichaam zegt, ga gewoon nou zitten. Want je valt gewoon om. Van het is heel moeilijk om te bedenken hoe dat is. Het is echt geluk dat Schiphol zoveel faciliteiten heeft als die rolstoelen en overal liften naartoe. En ook personeel die je kan wijzen, via deze kant is het snelst of zo. Dat scheelt echt veel. In Amerika zijn ze nog veel aardiger. Want daar is het niet alleen voor zieke mensen, maar ook voor mensen met overgewicht. Daar zijn ze op ingesteld.
Die hebben ze er daar genoeg.
Ja, dus er hebben ze veel meer rolstoelen, ook van die elektrische. En ook mensen die letterlijk daar staan, puur van mensen die via een rolstoel ergens moeten komen. Je laat die ticket zien en zeggen, oké, die duw jou vooruit en die gaan gewoon jou leiden naar waar je moet zijn. Dus dat is wel chill dat je dat die service daar had. Maar ja, het is niet hoe je het wil, zeg maar, ervaren. Okay. Nee.
Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door ISN. Bestel tot wel 50% korting bij ISN met kortingscode SPORTPOEDER. Benieuwd naar de huidige deals bij ISN? Ga naar sportpoeder.nl of klik op de link in de beschrijving. ISN, made for athletes.
Oké, ja, mijn respect heb je dat je nog verder bent gegaan dan, nou ja, dan prep aan zich. Yeah. Dat is, ja, en dat je oprecht nog op het podium hebt gestaan. Ik vind het knap. Yeah. En ik verwacht dat niet in de toekomst nog een keer zal gebeuren.
Nee, ook mijn advies aan iedereen, als je dit meemaakt. Kijk, ik doe dit op dit niveau, maar als het niet levensveranderend is, zou ik het echt niet doen.
Nee.
Op deze manier. Dat is echt te risicovol. Dus ik ben qua dit dan niet het voorbeeld van hoe je het zou moeten doen, maar ja.
Ja, oké. In ieder geval, aankomend jaar wordt het bouwjaar. Wat zijn voor jou, je hebt natuurlijk best wel wat feedback gehad. Bij de Arnold heb je natuurlijk feedback gehad. Je hebt bij de Detroit Pro hebben ze natuurlijk aangegeven je glutes. Ja. Ja. Wat worden de bouwpunten?
Ja, ze hebben nou altijd bij al die wedstrijden gezegd, de balans tussen boven- en onderlichaam. Kijk, als je mij op zich alleen ziet, valt het wel mee. Maar als je naast zo'n gast staat als Matt Grego of een Mike Sommerfeld, die hebben gewoon zulke grote, ofwel quads ofwel glutes, dan zie je het verschil te erg. Dus ik moet, voor mijn gevoel, disproportioneel meer benen gaan bouwen dan bovenlichaam om naast hun proportioneel te lijken.
Ja.
Dus daarom neem ik nou zo'n lange pauze van wedstrijden, zodat ik echt de tijd gun voor mezelf om echt die massa te bouwen in plaats van dat je een twijfel hebt van ja, is het wel beter of niet? Maar het moet het echt ook kunnen zien van de mensen gelijk kijken van oké, die is wel echt veranderd, zeg maar. Dus de bouwpunten blijven gewoon eigenlijk heel het onderlichaam. Ik heb verschillende meningen ook gehoord van mijn eigen coach. Die vindt de achterkant, de hamstrings en de glutes. Eigenlijk, hij zegt eigenlijk vooral de hamstrings. En Hani Rambod is eigenlijk, ja, we kunnen zeggen, getalgewijs qua overwinningen de beste coach van de wereld. De meeste Mr. Olympia overwinningen. Die zegt eigenlijk meer de quad sweep. Dus eigenlijk kan ik gewoon zeggen, gewoon heel het onderlichaam moet gewoon groter. En de binnenkant benen. Dus ik heb met Hani getraind. Ik heb met mijn eigen coach getraind. Ze hebben alle twee hun eigen visie op hoe je je benen echt kan verbeteren. Dus ik gebruik beide visies gewoon.
Ik wil zeggen, combineer het.
Ja, combineer het gewoon.
Een pluspakket.
Ja, ik vind bijvoorbeeld die FST7 techniek van Hani Rambod. Dus,
ik zag dat je dood ging.
Ja, dan ga je kapot. Maar ik heb bijvoorbeeld eergisteren die met de quads al gedaan, leg extension. En ik voel het nou echt goed in de benen. Dus dat geeft aan dat het een nieuw signaal is die boven op mijn normale trainingen is, dat in ieder geval een effect geeft. En
ik zag inderdaad in jouw YouTube-video dat je met Hani had getraind. Ja. Zometeen wil ik nog wat vragen stellen over of je daar meer van hebt geleerd. Maar ja, die FST7 training, ja, zou je misschien eventjes kort kunnen uitleggen wat het is? Voor alle mensen die luisteren en ja, ook quad improvements willen hebben.
Ja, het enige wat ik ervan weet, want ik heb natuurlijk maar één keer met hem gedaan. En hij heeft het niet echt tot de puntjes uitgelegd, maar die 7 in FST7 staat voor, je begint de training met een isolatieoefening waar je 7 sets van doet met 30 seconden rust. En per set is het 10 tot 15 reps. Maar je doet dus eerst een paar keer, stel je hebt de leg extension, dat is je eerste oefening. Je doet een paar opwarmsets tot je bij een gewicht komt. Zodat je tegelijkertijd voelt, oké, mijn benen zijn goed opgewarmd, dus ik kan nu echt vol gas gaan. En ik zit rond die 10 tot 15 reps. Als ik nu het gewicht doe, dan haal ik falen. Dus je doet de eerste set. Je zit ergens tussen de 10 en 15 reps, dan haal je falen. Maar je moet het wel op de perfecte manier uitvoeren ook. Dus niet zomaar van, oh, ik moet naar die 10. Nee, je moet echt langzaam naar beneden. En ongeveer 90% omhoog, dat die spanning erop blijft. Niks forceren, maar gewoon echt in die range blijven van die verzuring. Je moet die verzuring opzoeken. Dus je moet eigenlijk bij die eerste set al die verzuring gaan voelen. Dus rond de 10, 15 reps, 30 seconden rust, 10 tot 15 reps. Maar aan de hand van of je nog die reps behaalt, verlaag je het gewicht. Dus je moet in die rep range blijven. En eigenlijk bij set 7 zit je denk ik nog op 40% van je gewicht van set 1. Maar daarna ga je echt kapot. En je moet het eigenlijk met een trainingspartner doen die bij de laatste twee sets zeg maar ook nog jij probeert het tegen te houden. Dus jij drukt bij je benen omhoog en die persoon trekt het omlaag. Na die 10 tot 15 reps. Hè. En dan nog 5 partials daarna. En dan doe je nog zo'n set. En dan moet je benen zo erg vol zitten en zo verzuurd zijn dat je eigenlijk kramp krijgt op het moment dat je ze buigt. Dat je weer je hak naar je kont haalt, zeg maar. Dan moet je echt een kramp voelen. En eigenlijk een toevoeging is nog dat je 10 seconden zo hard mogelijk die quads aanspant na de laatste set. Want dan voel je gewoon, als dat nog makkelijk gaat, ben je niet diep genoeg gegaan. Maar als je dan echt kapot gaat van het aanspannen, dan weet je, oké, nu is het echt een goede set geweest. En of in ieder geval een goede oefening. En dan zetten die benen zo vol. Dat heeft Hani ook uitgelegd. Dan forceer je eigenlijk, in het Engels noem je dat fascia, om de spier een beetje dat laagje dat om de spier zit, die de spier eigenlijk intoomt, die breek je eigenlijk, die forceer je open voor nieuwe groei. Dus op het moment met die eerste oefening is hij een beetje geopend of uitgerekt. En dan met de rest van de oefeningen, bijvoorbeeld daarna doe ik een Swift Machine Squat of eerst nog een lean leg, maar dan een Swift Machine Squat. Om echt met die open gerekte quad, zeg maar, met zware gewichten dat helemaal open te forceren. Dus zo moet je er een beetje over nadenken. En omdat je die eerste oefening zo leeg trekt, wil niet zeggen dat je in één keer licht moet gaan trainen daarna. Je moet gewoon zwaar blijven trainen. En Hani's doel was ook van, oké, op de slipmachine moet jij minimaal 5 platen per kant, 5 schijven van 20 per kant squatten. Want dat staat gelijk aan grote benen, zegt hij. Dat is gewoon zo simpel is het gewoon. Je moet niet meer, bij die oefening moet je dan niet meer letten op, wat is de perfecte uitvoering, perfecte diepte. Nee, ga 90% uitvoering en 100% gewicht. Dan moet je echt gewoon, want je bent al opgewarmd, zo goed als het maar kan met die leg extension.
Zo'n isolatieoefening kan het ook niet zo heel erg voor fout gaan.
Nee, dus dat is belangrijk om zwaar te trainen, om echt die groei te forceren. En dat is eigenlijk een beetje wat die FST7 is.
Ik zag jou puffen tijdens die workout. Ja. Ik dacht, holy shit.
Nou, dat was echt niet normaal.
Kan je gewoon een vraag uit interesse. Als je kritisch naar jezelf kijkt, bijvoorbeeld voor de afgelopen jaren, vind je dan dat jij zelf zwaar genoeg benen hebt getraind? Of is het vooral echt de methodiek met die FST7 dat het next level doodgaat? Want ik heb jou natuurlijk ook met Marley zien trainen.
Ja.
Dat was ook niet... Het is natuurlijk je vrouw, maar... Ja, weet je wat is? Van, je kon haar denk ik soms ook wel schieten met tijdens die beentrainingen.
Kijk, andere bodybuilders zeggen dit ook. Je wil pas echt hard werken voor iemand die je echt respecteert. Voor niet het algemeen als persoon, maar meer voor wat hij heeft bereikt. Dus je weet gewoon, als Hani zegt, dit is goed voor je benen, er is gewoon nul twijfel dat het zo is. Ik bedoel, hij heeft zoveel Olympia, Chris Bumstead, Jay Cutler, Phil Heath, noem het maar op, allemaal op het podium gezet. Winnaars, meerdere Mr. Olympia's. Je denkt van, als hij het zegt, is het gewoon zo, punt. Dus je doet ook 100% je best. Als hij zegt nog één, doe je gewoon nog één, punt. Het maakt niet uit wat hij zegt, ik doe het gewoon. En als je met een andere trainingspartner traint, is het moeilijker om in die mindset te komen. Daar kan je eigenlijk niks aan doen. Je moet zelf die mindset opzoeken, zeg maar. Maar je moet een keer, als je één keer zo'n ervaring hebt gehad met zo'n Hani, weet je, oké, er is dus nog een extra versnelling waar je dus toch toegang tot hebt. En met die mindset, hij zei ook tegen mij, daar heb ik ook een reel van gemaakt, van, nu is het puur mentaal. Het gaat niet meer om fysiek, want fysiek, als je mentaal weet, oké, ik moet gewoon degene zijn die het hardste werkt, kan je toch nog die extra rep doen. Of toch nog die paar partials extra doen. Dat kan altijd. Natuurlijk wel binnen de veiligheidszone. Je moet niet helemaal, je moet wel weten wat je doet. Maar je weet gewoon ook diep van binnen, ik kan nog dieper gaan. En als zo iemand dat zegt, dan doe je dat ook gewoon. En als je het eenmaal hebt gedaan, dan is dat een nieuwe standaard geworden. En dan kan je dat voor elke keer gaan opzoeken. Dus iedere keer als ik nu met Marley train, zij was erbij. Dus zij wist hoe...
Zij weet wat de benchmark is.
Ja, zij weet wat de benchmark is. En ook wat hij zei en wat belangrijk is om op te letten. Dus ik doe die FST7 gewoon precies hetzelfde als ik bij hem deed. Dus het is wel een versie van harder trainen, maar niet omdat ik niet dacht dat ik had trainen eerst, maar omdat ik eerst zei tegen Hani van, ja, ik vond het moeilijk die balans te treffen tussen zwaar gewichten en veiligheid. Want ja, ik weet dat ik zwaarder kan, maar als ik dat doe, riskeer ik misschien ook te veel. Ik heb al meerdere onderrugblessures gehad, ik heb last van mijn knie gehad vroeger. juist daarom denk van oké, ik doe een full range of motion. Volgens de wetenschappelijke literatuur wat het beste is. Maar eigenlijk, als je kampioen wil worden, dan die wetenschap brengt je maar tot zo'n niveau. Maar daarbovenop moet je gewoon hard gaan. En er zit een bepaald risico aan. Maar degenen die daar doorheen komen, dat zijn de kampioenen. Ja. Dus dat is waar dit jaar nu voor staat.
Nice. Hey, wat zijn nog andere dingen die je van Hani hebt geleerd, los van die verschrikkelijke beenmartel techniek?
Ik was ook verbaasd dat hij zei, oké, na deze training moet je, nu is het belangrijk om echt veel te eten, maar ook de eerste wat je moet doen is 100 gram eiwitten. Echt 100 gram eiwitten na die training. En ik van oké. Dus ik was bij zo'n gym daar, was Ivo Land, een hele aardige gym-eigenaar, die regelde alles voor ons. Ik zei, ja, ik heb 100 gram eiwitten nodig. Zij brengt mij twee van die massive ISO clear shake, zeg maar. Ik deed ze gewoon alle twee op en dat is ook weer een soort nieuwe benchmark. Oké, als je hard traint, dan hoort gewoon ook voeding bij die op dat niveau, bij dat niveau hoort. Dus hij zegt van, als jij alleen maar als je genoeg eet, kan je dit niveau blijven aankunnen. Als je dat niet doet, dan sloop je jezelf op een gegeven moment alleen maar. Dus je moet, het heeft eigenlijk alleen maar nog meer bevestigd dat voeding super belangrijk is. Van training is een impuls, maar herstel is alleen maar voeding natuurlijk. En ook veel rekken. Want ik merkte toen, hè, na die training met hem, toen ik de dag daarna van de trap afliep, ik denk van, dat heb ik dat nooit gevoeld. Zoveel spierpijn van, als ik per ongeluk een verkeerde stap zet, vlek ik van heel die trap af. Van, hij zei ook van, je moet echt rekken, want nu staat het zo strak. Je moet, hoe heet zo'n ding ook weer? Zo'n harde, ja, het ziet er zo uit.
Foamroller.
Foamroller, ja. Foamroller moet je doen. Hard veel uitrekken. Zorg ervoor dat die fascia waar ik het over had soepel blijft. Dat het niet terugtrekt en weer heel strak wordt. Het moet open blijven voor groei. Het zal wel wetenschappelijk niet zo zijn, maar het maakt niet uit. Het werkt. Als hij het zegt, het werkt gewoon. En je merkt ook als je het niet doet, de spierpijn die je ervaart was ongelooflijk. Want ja, ik was bij de FIBO toen ik die training met hem deed. En ik had geen foamroller. Ik kon ook niet echt goed rekken of zo daar. Dus ik had een beetje gedaan, maar niet uitgebreid zoals eigenlijk zou moeten. En ja, ik merkte gewoon, mijn benen zijn zo strak als ik weet niet waar. Dus gewoon die recovery, die herstel die bij zo'n training hoort, is minstens zo belangrijk als de training zelf, als niet belangrijker. Dus dan leer je wel van hem, van echt op het hoogst mogelijke bodybuilding niveau, zijn dit de dingen die het ertoe doen om jou naar een volgend niveau te brengen.
Ja, nice. Zijn er nog andere dingen die je hebt geleerd daar verder? Inzichten misschien?
Nou ja, wel het vertrouwen dat hij mij ook geeft in als jij je benen laat groeien, dan kan je echt wel gewoon de winnaar zijn.
Gaf dat jou misschien ook juist een beetje positieve voldoening dat hij aangaf dat het niet in de hamstrings en de glutes lag, maar juist in je quad? Als,
ja,
als iemand
ook
als een Hani dat zegt.
Ja, want als hij dan zegt van, ik vind het ook leuker om zo te trainen. Van, ik weet, en het is ook gewoon een mooiere image, vind ik, als jouw quad sweep meer naar buiten gaat. En hij keek ook naar mijn houding en hij luisterde ook heel goed naar, dat is het verschil met hem en andere coaches. En mijn eigen coach is ook zo. Coaches zijn echt goed als ze luisteren naar de atleet. Van ja, ik zeg ja, mijn enkels zijn niet flexibel en mijn glutes zijn heel strak. Dus ik kan geen normale back squat doen zonder dat andere delen van mijn lichaam het willen overnemen of zonder de range of motion. Dus hij zocht echt oefeningen op. Oké, je gaat de swimmer's seat squat doen. Je gaat iets verder naar voren staan. Je houdt je tenen echt recht naar voren. Je knieën moeten er overheen blijven. Alleen dan pak je die quad sweep aan. Maar hij zei eerst van, ik ga eerst kijken hoe je het gewoon normaal doet. Dus ik ging squatten, mijn benen gingen helemaal naar buiten, want dat voelt natuurlijk. En ik heb altijd gedacht, want dan zeggen ze weer vanuit de wetenschap, ja, je moet gewoon squatten zoals je eigen lichaam het aangeeft dat het wil squatten. Alleen dan, ja, dat is hetzelfde als dat je zegt van ja, als je hetzelfde blijft trainen als altijd, krijg je een ander resultaat. Dat staat ook nergens op. Je moet juist een verandering toepassen op je training. En dat soort aspecten om verandering te krijgen. Dus allemaal dat soort kleine tipjes die Hani toch geeft, geeft je wel meer tools en geloof in jezelf dat je het echt kan veranderen. Want je moet je ook voorstellen, ik doe dit nu al een aantal jaar op professioneel niveau. En al die jaren heb ik altijd gehoord over die benen natuurlijk. Ik heb wel hoge wedstrijden gewonnen, maar ze blijven over die benen praten. Dus op een gegeven moment ga je ook denken van ja, kan ik ze wel laten groeien? Ik heb alles al voor een gevoel geprobeerd. Maar dan kom je toch met zo iemand in aanraking die toch weer nieuwe inzichten geeft. En dan denk je van, nou wacht, ik kan toch wel meer dan ik dacht, zeg maar. En dan krijg je toch weer een geloof in jezelf van, oké, okay, in combinatie met die rust die ik nou pak en nieuwe technieken en echt er vol voor gaan. Mijn familie die achter me staat. Ik bedoel, een betere scenario kan ik me niet wensen eigenlijk om, dit is mijn kans om die verbeteringen door te zetten.
Ja.
En ik merk ook van, ik ben op dit moment ook nog best verkouden.
En ik merk, een beetje ziekjes.
Ja, mijn immuunsysteem komt er nu pas, laat me nu pas weten, oké, okay, je hebt een goede beslissing gemaakt om rust te pakken, want mijn kinderen hoeven maar eens één keer te sniezen en ik ben al verkouden. Dus mijn immuunsysteem is nog steeds niet waar het moet zijn. En dat is het probleem. Ik voel me gewoon goed. Alleen mijn lichaam geeft fysiek aan. Het is toch nog niet helemaal in balans. En daar merk ik gewoon aan heel veel dingen. Ik heb ook, ik weet niet of jij dat had gezien, maar op de Fibo kreeg ik ook in één keer gordelroos, zeg maar, in mijn nek.
Oh nee, heb ik niet gezien.
Dat is een vorm van waterpokken. En ik heb waterpokken vroeger gehad. Alleen gordelroos krijg je alleen op het moment dat je immuunsysteem laag is.
Ja. Want als koortslip.
Ja, het waterpokkenvirus blijft voor altijd in je ruggenmerg zitten. En die wordt pas weer actief als je immuunsysteem ze niet meer kan onderdrukken. Dus ook al voel ik me gewoon voor de rest goed, blijkbaar was er toch nog iets onderdrukt. Dus het kwam weer naar boven. En toen heeft denk ik, mijn dochter Lara heeft van mij de waterpokken weer gekregen. Maar in ieder geval, nou is zij er vanaf. En nu eigenlijk Dexter nog dan. Maar het blijft wel vervelend dat je toch merkt van, oké, even door al die ziekte heen. Even gewoon geen extreme dingen meer. En dan kunnen we pas echt gaan groeien. Dus dit is ook steeds de herstelfase eigenlijk waar ik nu in zit. Ik heb gisteren ook weer, ja, voor mij is unieker, maar voor een ander is er gewoon normaal naar een restaurant geweest. Gewoon zonder na te denken, gewoon besteld wat ik wilde. En gewoon even die mindset.
Lekker.
Ja, gewoon precies, gewoon even die vrijheid voelen. En ik denk dat je zo ook veel sneller herstelt van alles. En pas als ik volledig hersteld ben, dan gaan we echt die groeifase in. Maar ik moet zeggen, qua fysiek gaat het wel goed. Maar ja, het immuunsysteem is het enige wat echt nog belangrijk is om te fixen. Want anders gebeurt er weer zoiets in de toekomst met zo'n Arnold. Ja, hoeft maar één ding fout te gaan en het gaat super hard omlaag. Dat wil ik gewoon niet meer.
Nee, dus, snap ik. Ja. En jij hecht natuurlijk ook veel waarde aan je gezondheid. Je laat regelmatig je bloed controleren. Ja. Jij geeft net aan van, ik merk gewoon dat mijn lichaam aangeeft, joh, het is tijd om even rust te nemen.
Ja.
Zie je dat bijvoorbeeld ook terug in je bloedwerk? Bepaalde ontstekingswaarden die misschien juist hoog zijn? Of?
Ik heb mijn laatste bloedtest, deed ik een paar weken voor Arnold. Toen zag alles er nog goed uit. Behalve de leverwaardes waren iets verhoogd, maar dat is altijd tot training, dus daar kan je niet echt iets uit correleren. Maar met dingen zoals cholesterol, nieren, als eigenlijk altijd perfect. Maar ik wou nog een bloedtest gaan doen. Maar als je iets hebt gehad, bijvoorbeeld cholesterol, dan moet je minimaal 2-3 weken wachten. Anders zie je die effecten nog op de bloedtest. En dan is het niet echt van,
lijkt jou, net alsof je doodgaat.
Ja, precies. Dan is jouw CRP, wat aangeeft hoe hoog je ontstekingwaarde is dan verhoogd. Je witte bloedcellen zijn verhoogd. Dus je ziet als je puur die bloedtest kijkt, denk je van, die is doodziek. Maar er is nog de herstelfase van de ziekte, is dat nog.
Zelfs dat je gaat googlen als je je even niet lekker vindt. Dan, ja, dan zie je ineens dat je kanker hebt en binnen 5 dagen doodgaat.
Dat is vol uit ChatGPT. Ik maakte een foto. Ik wist niet wat het was. Dus ik maakte een foto en toen kwam eruit van, waarschijnlijk is dit en dit en dit. Dan had ik het opgezocht. Oké, dan is het cholesterol waarschijnlijk. Naar huis was gegaan, toen was het dat ook. Maar gelukkig is het ook, dat is wel weer bij mij. Ik mankeer altijd iets, maar het gaat ook heel snel weer weg. Mm. Ik zou het eigenlijk 2 tot 3 weken kan het aanhouden. Maar bij mij was het eigenlijk binnen 5 dagen alweer aan het verbeteren. Ja, was het weer aan het indrogen, noemen ze dat. Mm. Dus ik was er ook weer snel vanaf. Maar het is gewoon vervelend dat je wel ziet dat je lichaam niet meer 100% is zoals hij moet zijn.
Ja.
Er gebeuren te veel van die kleine dingetjes. En dat, wat ze altijd zeggen, net zoals in een training, ja, je kan altijd te hard trainen en je maakt heel veel progressie, maar je hoeft maar 1 blessure op te lopen en je ligt er een paar maanden uit. Net zoals nu, ik kan ook doorgaan, maar het hoeft maar 1 dingetje te gebeuren en ik lig ook weer een maand uit door een ziekte of zo.
Ja.
Dus je moet echt opletten op je gezondheid. Dat blijft het belangrijkste wat er is. Dus daar zorg ik ook echt voor dat dat zo snel mogelijk weer perfect wordt. En dan ga ik bij onze Diederik natuurlijk, bij Edward Health Clinic, weer zo'n bloedtest afnemen met alles erop en eraan. Om ervoor te zorgen dat alle waardes gewoon goed zijn.
Ja, dat de benchmarkers, ja, of de benchmark voor de markers allemaal weer, ja, in orde, precies, zijn. Oké. Ja, wat wordt nu precies jouw split aankomende tijd? Want jij hebt natuurlijk eigenlijk, doe jij altijd een legs, push, pull, rust, ja, split. En dat, ja, loopt dan gewoon in principe door. Dus, ja, niet dat je per week kijkt, maar voor de luisteraars, ja, is het eventjes. Ga je daarin veranderen? Dat je bijvoorbeeld een legs A, legs B pakt?
Ja,
of,
dat sowieso. Eén benen wordt quad focus en andere hamstring focus. En bij de hamstring focus, ik was me altijd, omdat ik dacht van ja, heel mijn benen moeten verbeteren. Dus deed ik toch nog te veel quads. Dus het was eigenlijk gewoon weer beide in beide trainingen. Maar dat sowieso. Maar Hani had ook weer gezegd, en iemand moet het altijd tegen mij zeggen op hoog niveau, om het te beseffen van ja, misschien is dat toch beter. Van die split ik eerst deed, was gewoon 3 dagen aan, 1 dag rust, 3 dagen aan, 1 dag rust, hele tijd. Dus dat was eigenlijk 6 dagen per week. Maar Hani zegt, je eigenlijk moet je gewoon wel die benen push, pull doen, rust. En dan benen, en dan 1 trainingsdag en dan weer rust. Dus 3 aan, rust, 2 aan, rust.
Ja.
Dus dat wil zeggen, de frequentie van training is iets omlaag. Maar dan is dan de vraag, oké, benen moeten evenveel getraind worden als het bovenlichaam, al eigenlijk meer. Dus je zou dan kunnen zeggen, misschien na die tweede benentraining, dan zou ik of armen gewoon kunnen doen, iets lichts, of dan zou ik gewoon upper kunnen doen in totaal, maar dan minder volume per spiergroep. Dat je gewoon niet een super lange dag van maakt, maar gewoon 2 bosoefeningen, 2 rugoefeningen, 2 schouder en misschien 2 armen en that's it. Maar dan moet ik nog even ook met mijn eigen coach beslissen wat het beste daarin is. Maar ik neig toch wel dat dat beter is voor deze periode. Omdat me dat iets meer rust geeft gedurende de week. En meer tijd voor herstel en meer focus op de benen. Dus eigenlijk alle vakjes vinkt het af wat ik nodig heb.
Oké. Ik ben benieuwd. Ja. Wat is een beetje de planning voor komend jaar? Wat is een beetje jouw... want we hebben natuurlijk nu heel uitgebreid gehad over wat er gebeurd is afgelopen, ja, half jaar. De inzichten die je hebt gekregen, ja, daarvan. De adaptaties die jij gaat doen om dat te verbeteren. Hoe ziet komend jaar bijvoorbeeld uit? Wanneer is een schatting dat je misschien weer voor het eerst iets gaat doen?
Nou ja.
Als je daar niet over uit wil laten, hoeft dat ook niet natuurlijk, maar...
Nee, want ik heb sowieso, wat belangrijk voor mij is, ik moet geen enkele wedstrijd in mijn hoofd hebben van die ga ik doen. Het is aan de hand van, ik stuur iedere rustdag shape updates naar mijn coach met hoe ik me voel, mijn gewicht en alles. Ook met bloedtesten erbij. En pas als we alle twee zeggen, oké, nu ben je genoeg verbeterd om bij de volgende wedstrijd, ongeacht wie je meedoet, te winnen, dan pas gaan we het doen. Dus dat kan nog een heel jaar duren. Maar het kan ook begin volgend jaar zijn, bijvoorbeeld. Maar het is belangrijk voor mij om in ieder geval geen deadline te hebben. Dus ja, ik moet die volledige vrijheid voelen, ook mentaal. Ik ga ook op vakantie naar Curaçao eind mei. En dat is voor mij...
Ik
is...
ook. Ja, ik heb 2 weken prep break op 31 mei. Dus dan ben ik van 31 mei tot en met 16 juni.
Oh, dan ben ik net weer thuis volgens mij.
Ah, shit, jammer.
Wissel nou, elkaar af.
Lekker ja, dat je daar... Blue Max, goede sportschool. Ja, of Oxygen is ook een goede.
Oké, stuur maar door. Want ja, ik heb die andere... Ja, maar misschien ook weer niet, hè. Want het kan ook zijn dat ik daar gewoon een hele deload pak. Maar het is wel 10 dagen, dus weer een beetje lang. Maar in ieder geval, we gaan er met het gezin naartoe. Maar ik zie dat meer als een... dat is het einde, denk ik, van mijn herstelfase. En daarna gaan we pas echt beginnen met de echte groei. Want je wil altijd voor een nieuwe fase een deload of in ieder geval een reset beginnen. Of in ieder geval wat lager in volume zitten. Zodat je volledig fris kan beginnen aan de volgende fase. En dat is gewoon een lekkere vakantie met het gezin. Een ultra-inclusive all-in wordt het. Lekker, een resort. Heerlijk. Ik heb dat nooit in mijn leven gedaan. Dus voor mij ook de eerste keer. Maar... ik moet gewoon zulke dingen ervaren en doen om juist weer heel veel zin te hebben in bodybuilding.
Want... Dus denk ik ook de eerste keer sinds dat Lara er is dat jullie echt met het hele gezin echt
ja, echt op vakantie gaan wel, ja. We hebben wel eens dagjes uitgedaan en zo, weekendjes, maar nooit echt met... ja, bij 1 keer de Olympia natuurlijk gedaan, ja, maar dat is geen vakantie, dat is nog steeds een werkvakantie eigenlijk. Maar ja... In ieder geval, ik ben van plan om eigenlijk heel, in ieder geval het meeste van het jaar of heel het jaar echt te gaan bouwen. Met hier en daar misschien een kleine onderhoudsfase om niet het vetpercentage onnodig te hoog te laten worden. En het is gewoon leuk dat ik van zoveel kanten invloeden krijg, positieve invloeden. Want Jay Cutler die zei ook tegen mij van... Ja, het gaat niet echt om de balans in jouw fysiek, maar meer om... Je doet zoveel wedstrijden, je laat je fysiek niet toe om zeg maar zichzelf te uiten naar wat het kan zijn. Dus omdat ik telkens niet lang genoeg die pauzes pak, blijf ik een beetje zeg maar te plat of net niet vol genoeg en dat soort dingen. En dan eigenlijk met toeval haal ik dan een goede shape, maar dat is dan wat toevallig perfect geland was. Maar eigenlijk zou je dat best makkelijk moeten kunnen behalen. Als je gewoon goed voelt, dan moet het wel kunnen. En hij zei van oké, ik wil alleen minstens 280 pounds. Dus volgens mij rond de 127, 128 kilo of zo. Moet wegen. Dus ik ga er ook een challenge voor mezelf van maken. Oké, dan moet ik minimaal wegen. Maar
Cutler challenge.
Ja, eigenlijk wil ik nog meer dan dat. Vorig jaar was ik 126, had ik gehaald. Maar ik denk toch wel tot de 130 of zo kunnen. Dat ik echt niet zomaar weer... een prep zou kunnen doen. Zeg, ik moet al echt nadenken, oké, nu bezit ik echt in zo'n niveau, dat ik al lang moet nadenken over, oké, wat wordt de volgende wedstrijd, en dat ik niet zomaar kan beslissen, oké, over 16 weken ga ik er weer in doen. Nee, dan moet je wel echt eerst langzaam naar beneden gaan, en op het moment dat je dan je shape ziet, dan pas beslissen, oké, nu gaan we een wedstrijd doen bijvoorbeeld. Maar sowieso heel dit jaar denk ik wel dat we in de groeifase gaan zitten, en dan volgend jaar kijken, sowieso volgend jaar wel een wedstrijd, maar of het begin van het jaar wordt, of midden of einde, weet ik nog niet zeker.
Ik ben benieuwd. De Redemption Arc.
Ja, ik ook.
Nice. Oké, nou Wesley in ieder geval ontzettend bedankt weer voor dit goede gesprek. Ik vond het heel leuk om u weer uitgebreid te spreken. En ik ben heel erg benieuwd wat komend jaar gaat brengen. We gaan met z'n allen natuurlijk weer duimen voor je. Ja, onze support heb je. Onvoorwaardelijk.
Ja.
En ik ben heel erg benieuwd naar het resultaat wat je gaat boeken. En dan gaan we zo meteen lekker onze cream of rice eten en een rugworkout knallen. Dus thanks in ieder geval voor het luisteren weer en een hele fijne dag nog verder. Ciao!
Sportpoeder, de sterkste supplementenvergelijker van Nederland. Sport.